Vanavond gaan we het vierde, het laatste stukje behandelen van de reden van de laatste dingen. En we hebben het stukje Markus 13, vers 28 tot en met 37, dat we dan met elkaar gaan lezen. We hebben de vorige keer gezien wat er gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt, hoe het eerst donker wordt. En het lijkt net of iemand het toneel opkomt en dat alle schijnwerpers op de Heer Jezus zullen staan. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen. En de allereerste daad die de Heer Jezus dan verricht hebben gezien, is het zijn uitverkorenen verzamelen uit alle hoeken van de wereld. En we hebben gezien die uitverkorenen die verzameld worden, dat is niet de gemeente, maar dat zijn de Joden, dat is het volk van Israël, wat wereldwijd verspreid is. Dan terugkomt naar het eigen land. Dat zien we nu al gebeuren, maar dan zal het pas echt gaan gebeuren. En we hebben toen een aantal teksten gelezen uit Jeremia, uit Jesaja, uit Ezekiel, waar heel duidelijk keer op keer staat dat hij zal zijn volk verzamelen uit alle windstreken. Nou, dan vers 28 tot en met 37 gaan we met elkaar nog lezen. Leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet, geschieden, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar van die dag of van die uren weet niemand. Ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Zie toe, blijf waakzaam, want gij weet niet wanneer het tijd is. Gelijk een mens die buitenlands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf. Aan ieder zijn werk en de deurwachter opdroeg te waken. Waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes zal komen. Laat in de avond of te middernacht, bij het hanengekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinden. Wat ik u zeg, zeg ik allen, waakt. Tot zover dit stukje. Het begint met de woorden in vers 28, leert van de vijgenboom deze les. In het Lucas-evangelie staat, en de Heer Jezus leerde hen een gelijkenis. Een gelijkenis, een les. In het Lucas-evangelie staat, let op de vijgenboom. En dan staat er zo mooi, let op de vijgenboom en alle andere bomen. De bomen die daar ook in de buurt staan. Nou, die vijgenboom. Waarom haalt de Heer Jezus ineens hier in het 28e vers dat aan? Leert dan van de vijgenboom. Nou, meestal als we dat lezen, dan brengen we dat niet in het verband met hetgeen wat hier voorafgaand gebeurd is. Want weet u dat op dezezelfde dag, 's morgens vroeg, de apostelen met de Heer Jezus naar de tempel gingen, en waar de Heer Jezus dan dit leert. En dat ze onderweg die vijgenboom tegenkwamen die Jezus vervloekt had. Het gebeurde op diezelfde dag. En wat zien ze? Die vijgenboom was verdord. Hè, dat vinden we, laat het maar heel even terugkijken, in hoofdstuk 11. In hoofdstuk 11, vers 12 tot en met 14... En de volgende dag, toen zij van Bethanië kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van verre een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan vinden kon. En erbij gekomen vond hij er niets aan dan bladeren. Want het was de tijd niet voor vijgen. Ik heb u dan uitgelegd, in de tijd van Pasen konden er wel voor vijgen, voor vruchten zijn. Maar nog niet de tijd van de vroege vijgen en ook zeker nog niet de tijd van de late vijgen. Maar aan het kale hout kwamen zelfs ook wel vruchten, vijgen. En dan staat er, en hij antwoordde en zeide tot hem, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. Dus hier wordt de vijgenboom vervloekt. Nou, als u dan een bladzijde omslaat, dan zie je in hoofdstuk 11 vers 20... Hoofdstuk 11, vers 20 van Marcus. En toen zij 's morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen. Die vijgenboom die kreeg een heel leven daar in het leven van die apostelen. Daar staat er, zagen zij dat hij van de wortel af verdord was. Nou, hier zien we dat die vijgenboom van de wortel af verdord is. En toen heb ik u laten zien dat in Jesaja staat. En als die terebint of die boom omgehakt wordt, dan staat er, dan blijft de wortel nog wel zitten. En die wortel is heilig. Die wortel is, je zou kunnen zeggen, de oude tronk van Izaï, die weer opnieuw ging uitlopen. En dit stukje, vanaf vers 20, dat is allemaal één dag. Hè, hier staat toen ze de 's morgens vroeg langs die vijgenboom. Dat is diezelfde dag als waarop de Heer Jezus dan zegt in vers 28, leert dan van de vijgenboom deze les. Dus de les van de vijgenboom komt niet zomaar uit de lucht vallen. Maar 's morgens hebben ze nog bij die vijgenboom gestaan. En 's morgens hebben ze ontdekt dat die vijgenboom verdord was. En nou gaat de Heer Jezus, dus nou leren we van die vijgenboom drie dingen. In de eerste plaats de vijgenboom werd vervloekt. In de tweede plaats de vijgenboom verdorde. En in de derde plaats gaat de Heer Jezus leren dat er ook weer een tijd komt dat die vijgenboom gaat uitlopen. Onvoorstelbaar. De vijgenboom loopt weer uit. Ondanks de vervloeking, en wij weten, en daar hebben we al heel wat keertjes over nagedacht, wij weten dat die vijgenboom een beeld van Israël is. Israël die geen vrucht droeg, de Jezus die naar vrucht zocht, maar Israël die ja, uiterlijke vroomheid wel tentoonspreidde, maar geen vrucht had. Israël die onder het oordeel van God terechtkwam, Israël dat als volk verdorde. Maar er is hoop voor Israël, de vijgenboom gaat weer uitlopen. We kunnen dit ook leggen naast een ander voorbeeld. U weet waarschijnlijk wel dat Israël in de Bijbel vergeleken wordt met ook een wijnstok. Er staat in Psalm 80 dat God uit Egypte een wijnstok uitgegraven heeft. En deze wijnstok geplant heeft in het land Kanaan. In Jesaja 5 wordt er ook een lied over de wijnstok gezongen. Dus Israël wordt vergeleken met een wijnstok, met edele wijndruiven, stokken. Daarnaast wordt Israël ook vergeleken met een olijfboom. En Israël wordt hier ook vergeleken met een vijgenboom. Een voorbeeld vinden we daar ook in Lucas 13. In Lucas 13, daar wordt ook iets gezegd over de vijgenboom. In Lucas 13. Een paar dingen zal ik erover vertellen. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard, Lucas 13 vers 6, die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vrucht eraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, het is nu al 3 jaar dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken. En ik vind ze niet. Hak hem om. Waarom zou je de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem, Heere, laat hem nog dit jaar staan. Ik zal er eerst nog eens omheen graven en een mes bijbrengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet gij hem omhakken. Nou, ik heb u misschien dat wel eens meer verteld. Er zijn 4 dingen die heel belangrijk zijn over deze gelijkenis. In eerste plaats, deze vijgenboom is geplant in een wijngaard. Dat is een vreemde plek, zou je kunnen zeggen. In een wijngaard moeten wijnstokken staan. Maar deze vijgenboom is geplant in een wijngaard. Ommuurd, kon niet zomaar bijkomen. Als u in Israël loopt, dan zult u heel vaak ontdekken dat vijgenbomen ook heel vaak gewoon langs de weg staan. En dat iedereen daarvan kan plukken. Nou, deze vijgenboom in de wijngaard, dat is bekend in Israël als een vijgenboom in de wijngaard geplant is, dan is de opbrengst van die vijgenboom voor de tempel, voor de tempeldienst. Dus beschermd. Dus die vijgenboom was voor God. En Israël is het land, is het volk voor God. En de vruchten van Israël zijn voor God bedoeld. Dat is het eerste wat heel typisch is in deze gelijkenis. Het tweede wat heel typisch is, dat is dat hier vrucht gezocht wordt. En hij vindt hem niet. Nou, dan hebben we dezelfde situatie. Jezus zocht vrucht en vond het niet. Hier zien we dat Israël verwacht werd dat er vrucht kwam, maar het bleek achterwege. Vruchteloos. En het derde wat we hier kunnen vinden, dat is dat er nu al 3 jaar gezocht werd. Nou, we weten dat de Jezus 3 jaar onder zijn volk gewerkt heeft. 3 jaar op zoek geweest is naar vrucht. En hij vond deze vrucht niet. En het vierde, wat ik heel mooi vind in dit stukje, en dat is vers 9, en er zijn wel meer voorbeelden waarin God een stukje laat eindigen met een open eind. He, want er staat er in vers 9, indien hij de komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet geen omhakken. Het is als het ware, ja, dan lees je dat en denk ik, hoe snel afgelopen? Het is een open eind. En laat het zo zijn, broeders en zusters, het is een open eind. En het is, Israël heeft niet afgedaan. God heeft nog een geweldig plan met Israël. Nou, dat over die vijgenboom. Het tweede wat we zien hier in Marcus 13, dat is dat de vijgenboom, het hout, wordt week. Nou, we hebben hier te maken met het, kijk, het is gewoon overduidelijk dat met deze vijgenboom Israël bedoeld wordt. Dat is gewoon overduidelijk. Wat ook heel belangrijk is dat er Jezus over een moment spreekt dat zijn hout reeds week wordt. En dan gaat het uitspruiten. Dan gaat Israël weer uitlopen. Zoals we in Ezechiël 37 kunnen lezen, dat Israël vergeleken wordt met een dal vol met dorre doodsbeenderen. En net zoals dat deze vijgenboom zeer dor was, zo staat er ook van die dorre doodsbeenderen dat ze dor waren. Maar er komt weer beweging in. En wij leven in deze tijd dat die vijgenboom, dat hout van die vijgenboom weer week wordt. Waar ik aan wil koppelen, de Jezus zegt, let op die vijgenboom. Mensen, het is ontzettend belangrijk als we willen weten in welke tijd we leven, dan is het de meest duidelijke klok is Israël. De Jezus heeft heel duidelijk gezegd, want het gaat hier nog steeds over de vraag, wanneer zal het gebeuren? Ja? Dat waren de vragen die gesteld werden in dit stukje. Wanneer gaat de tempel, wordt de tempel verwoest? Wat is het teken van uw komst? Wanneer komt u terug? En wat is het teken van de volleinding der wereld? En dan zegt hij eens, let op het vijgenboom. En dat doen heel veel christenen niet. Maar let op de vijgenboom, wat daar allemaal gebeurt. Nou, en ik denk zonder meer, Israël is dus de profetische klok waar we op moeten kijken hoe laat het is. En nogmaals, niemand van ons kan zomaar zeggen wanneer er Jezus terugkomt. Ik heb net al een stukje geschreven voor het zoeklicht vanmiddag over de zevendedagsadventisten. Als je dan Ellen White hebt, hè, die met allerlei profetieën en ook de White die daarvoor geleefd heeft, die aan de hand van allerlei berekeningen vanuit Daniel kon zeggen dat er Jezus in 1843 terug zou komen. En toen het bijgesteld werd naar 1844, omdat ze toen de Joodse jaartelling gingen handhaven. En toen dat ook niet uitkwam, toen zei Ellen White, ja, maar het is wel in vervulling gegaan, maar het is in de hemel gebeurd, want toen is Jezus in het heiligdom gegaan in 1844. En toen is de grote verzoendag aangebroken. En mensen. En nog steeds zijn er vandaag mensen die allerlei rekensommen hebben vanuit de psalmen, vanuit Daniel, die je precies kunnen vertellen in welk jaar de Jezus terug zal komen. Nou mensen, dat willen we niet. We willen wel naar de klok kijken. En we willen wel weten hoe laat het is. En het enige wat wij mogen weten, dat is dat we naar de klok kunnen kijken en kunnen zeggen van het is laat op de klok. En de Jezus die kan elk ogenblik terugkomen. En daar gaat het om hier in dit stukje. En mensen, de spanning neemt enorm toe rondom Israël. Als je kijkt hoe de kranten bol staan met het geweld rond Syrië. En hoe christenen wegvluchten uit Syrië. Hoe christenen ook in Ik weet niet of je dat gezien hebt voor het journaal, hoe christenen ook in Indonesië staan te kijken hoe hun kerk gesloopt wordt en buiten paasfeest moeten vieren. En dat christenen steeds verder weggedreven worden. Dan denk ik wel, nou, als er ooit een geest van de antichrist geleefd heeft, dan is het nu wel in deze tijd. Maar als je ziet hoe de spanning rondom Israël zo enorm toeneemt door het moslimfundamentalisme. Niet alleen in Syrië, maar ook in Egypte, ook in Jordanië en ook in Libanon. Israël is een heel apart landje daar. En ja, dat is onvoorstelbaar. Het tweede wat mij opvalt, dat is dat kennelijk, en dat zie je nu ook weer in de wereldwijde acceptatie van de nieuwe paus, zowel evangelische christenen als gewoon christenen als ook vele Joden die ontzettend blij zijn met deze paus. En natuurlijk, het is misschien wel een heel beminnelijk man, die juist ook de juiste snaar weet te bespelen. En juist in nederigheid en in dienend, met oprechtheid hier in deze wereld komt. Maar dan zie je eigenlijk hoe deze wereld klaar staat om iemand te aanvaarden. Die heel humaan en op een aanvaardbare manier in de wereld komt. En er is nog nooit zo'n loftrompet geblazen over een paus dan deze paus. En ja, eigenlijk is de wereld, kijkt de wereld uit naar zo iemand. Die aanvaardbaar is voor alle partijen. En dat zien we ook heel duidelijk om ons heen, dat dit de mentaliteit is van de maatschappij waar wij vandaag in leven. Ze zijn heel veel regeringsleiders zat, omdat ze zich bedrogen voelen. Nou, dat is het tweede wat mij heel erg opvalt. En met name ook dat vanuit de Israëlische regering heel positief gereageerd is op de verkiezing van deze paus. Omdat ze ook in Argentinië met de aartsbisschop, toen hij aartsbisschop was in Argentinië, ook al hele goede banden met deze kardinaal toen hadden. Het derde wat deze wereld op scherp stelt, dat is de houding van Noord-Korea. Die met de kernproeven weer helemaal op gang komen en zich niets aantrekken van wat de wereld zegt. En nou, deze wereld wordt behoorlijk op scherp gezet. Nou, en er zijn een heleboel dingen die tekenend zijn voor de komst van de Heer Jezus. Nou, dan zijn er twee dingen die heel belangrijk zijn in vers 30 en 31. Daar staat in de eerste plaats in vers 30... Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Dat is vers 30. En vers 31 staat, mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Twee keer wordt het herhaald. Nou, dit geslacht, daar gaat het om het volk van Israël. Daar gaat het om het Joodse volk. En het Joodse volk zal geenszins voorbij gaan. Net zoals dat het woord van God zal geenszins voorbij gaan. Want dat woord van God en Israël, die grijpen in elkaar. Die kun je niet loskoppelen van elkaar. Het woord van God is ons gegeven vanuit het Joodse volk. Maar het woord van God gaat ook zoveel over Gods plan met Israël. Dus Israël en het woord van God, die grijpen hier in deze twee teksten in elkaar. En de Heer Jezus zegt heel duidelijk, zowel het Joodse volk als mijn woord zullen geenszins voorbij gaan. Want God zal zijn woord vervullen. En dan als laatste geeft de Heer Jezus nog een gelijkenis. Vanaf vers 33 tot en met 37. Waar hij zegt dat een mens, hij zegt hier in vers 33, blijft waakzaam. Want je weet niet wanneer het de tijd is. Mensen, wat is het belangrijk om waakzaam te blijven? Als je hier niet mee bezig bent, als je hier niet voortdurend op gewezen wordt, dan is het zo makkelijk om te verslappen in waakzaamheid. Dat je er eigenlijk helemaal niet mee bezig bent. Ik vond het zo mooi, zoals zondagmorgen de opstanding en dan staat er dat de engel des Heren kwam en dan staat er zijn verschijning was gelijk een bliksem. Gaat het snel of niet? Zijn verschijning was gelijk een bliksem. Die zie je niet aankomen. Die kun je niet voorspellen. Ineens is het er. En dan staat er letterlijk, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Ineens. Ineens is het zover. En daarom is het zo belangrijk om waakzaam te zijn. En dan wordt hier een gelijkenis gebruikt die er Jezus al meer gebruikt van een mens die, daar staat er, die buitenlands ging. Een mens die het land verliet. En u weet wel dat dat te maken heeft met de hemelvaart van de Jezus. Dat de Jezus deze wereld losliet. En dat hij naar het huis van de Vader gegaan is. Ten tweede staat er dat hij aan zijn dienstknechten zijn huis overliet. En wat hier staat, dat wij trouw zijn in de dingen die hij ons toevertrouwd heeft, de dingen die hij ons te doen gegeven heeft. Ik denk dat waakzaamheid en trouw heel veel met elkaar te maken hebben. Ik denk als mensen geen rekening houden met de spoedige komst van Christus, dan word je ook lauw. En dan neem je het ook niet zo serieus. En dan kies je ook voor misschien een gezapig en een gematigd christenleventje. Maar als je weet dat Jezus spoedig terug zal komen, dan zet je dat aan tot toewijding. En dat brengt trouw in je leven. Want hij heeft ons een opdracht gegeven. En hij zal ons vragen, wat heb je met mijn opdracht gedaan? Ben je betrouwbaar geweest? Ben je trouw geweest in dat wat ik je toevertrouwd heb? En dan staat er ook, want je weet niet wanneer de Heer des Huizes zal komen. En dan noemt hij hier zo mooi vier momenten. Dan staat er in vers 35, laat in de avond. Dan staat er te middernacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg. Het heeft allemaal te maken met die periode in de nacht, die periode dat het donker is. In een andere gelijkenis zegt er Jezus of het in het eerste, tweede, derde of vierde nachtwaken zal zijn. En u weet waarschijnlijk wel, de eerste nachtwaken begint gewoon om 6 uur 's avonds tot 9 uur. De tweede nachtwaken is van 9 tot 12 uur midden in de nacht. De derde nachtwaken is van 12 uur tot 3 uur 's morgens. Elke keer 3 uur. En de vierde nachtwaken is van 3 uur 's morgens tot 6 uur 's morgens. Dan is de nacht voorbij. Nou, één van deze momenten. En natuurlijk, kijk, als het hier nacht is, is het in Australië overdag. Dus we kunnen dat niet rekenen naar Nederlandse tijd. Maar het lijkt er wel op dat de Heer Jezus duidelijk gemaakt heeft, hij komt op het moment dat het geestelijk donker is in deze wereld. En dat is niet afhankelijk van de zon en de maanstand, maar dat is overal hetzelfde. En dan is het in Nederland donker, maar ook in Australië is het donker. Met die geestelijke duisternis heeft het te maken. En ik denk dat, ja, de Heer Jezus vergelijkt zijn komst met de komst van de morgenster. En de komst van de morgenster is altijd wanneer de nacht op zijn donkerst is. Dus met andere woorden, het feit dat Jezus nog niet gekomen is, betekent het moet nog een beetje donkerder worden. Maar als de nacht op zijn donkerst is, dan zal Jezus komen. En dan zal hij ineens zijn. Zomaar ineens. Dat kan vanavond gebeuren. Het kan morgen gebeuren. Het kan ook over een paar jaar gebeuren. Maar de Jezus zegt wel, blijf waakzaam. Let op. En het is echt niet zo dat ik nu vanavond wil zeggen, we moeten alleen maar omhoog kijken en we moeten vergeten wat we hier op aarde moeten doen. Helemaal niet. Ik denk, als je omhoog leert kijken, dan ben je veel bewuster ook bezig met dat wat je hier op aarde nog mag doen. En het leidt juist tot een stuk verantwoordelijkheid. Nou, dat waren die vier stukjes die we zo aan elkaar gekoppeld hebben als er Jezus spreekt over over die reden van de laatste dingen. De tekenen van de tijd hebben we gezien. We hebben gezien, ja, de voorbereidingen voor de komst van Jezus in de grote verdrukking. We hebben gezien de wederkomst van Christus en nu ook de oproep tot waakzaamheid.